Nou, ik vind het heel mooi om vanavond bij jullie te kunnen zijn. En met jullie over het avondmaal te spreken. Dat is iets dat we regelmatig doen in de gemeente. Ik begrijp dat jullie het eens in de maand doen. En dan is het toch ook belangrijk om nog eens opnieuw, zoals op een avond als dit, daar stil te staan bij wat doen we als we avondmaal vieren. Wat zegt de Bijbel erover? Iets over mijn eigen achtergrond. Ik ben opgegroeid in een Rooms-Katholieke kerk. Dus daar kreeg je dan alleen de communie, hè, het brood. Je kreeg dan niet het wijn. Maar dat heb ik dus in mijn herinneringen meegekregen als kind. En later, ik ben zo'n jaar of 10 helemaal niet in de kerk geweest. En toen ik dan 24e, toen ben ik tot bekering gekomen. En sindsdien kom ik dan in de Pinkstergemeente. En vieren we ook avondmaal, meestal ook eens in de maand in de gemeente waar ik dan kom in Veenendaal. Ik woon in Veenendaal, ik ken de Evangelische Gemeente de Regenboog. En daar hadden we eerst avondmaal, dat was apart, op een avond. En nu is het gewoon geïntegreerd in de samenkomst. Dus het is nu ook meer zoals het in de meeste Pinkstergemeenten gaat. Ik heb dus voor vanavond dus ook natuurlijk opnieuw op het onderwerp voorbereid. Het is natuurlijk niet voor het eerst dat ik met het onderwerp bezig ben. Maar ik heb toch ook gewoon gemerkt dat het ook, ook voor mezelf iets moois uitwerkt als je er weer opnieuw induikt. En dat weer opnieuw het belang van het avondmaal dan tot je komt. Hè. Dus er zijn ook een aantal dingen die voor mij ook weer opnieuw tot me gekomen zijn. En daar hoop ik ook vanavond met jullie over te hebben. En wees vrijmoedig ook om vragen te stellen. Er zullen ook gewoon ruimte zijn voor vragen te stellen. Als ik, terwijl ik dingen aan jullie vertel, niet dingen die duidelijk zijn, vraag dan ook even op opheldering. Maar we zullen ook zeker een tijd ook hebben om vragen te stellen over dingen waar je zelf mee bezig bent. En het avondmaal, dat wordt natuurlijk door de Heer ingesteld. En dat lezen we in de Evangelie. En dan hebben we een tekst in Korinthe. Dus we hebben eigenlijk de Evangelie waar de Heer het avondmaal instelt. Dat is natuurlijk de laatste maaltijd die hij met zijn discipelen houdt. En dan krijg je vervolgens twee teksten in de Korinthebrief die over het avondmaal gaan. Dus naar die teksten zullen we, denk ik, wel de meeste tijd aan besteden. Omdat met name hoofdstuk 11 in de eerste Korinthebrief, dan legt Paulus het een en ander uit over het avondmaal. Dus ik denk dat we vooral daar moeten zijn als het gaat om, wat betekent het avondmaal allemaal? Maar in de Evangelie lezen we hoe het eigenlijk is ingesteld door de Heer. Dus een stukje geschiedenis, zo is het gegaan. En ik wou dan die tekst uit Marcus even met jullie meenemen, hoe het daar is beschreven. Dan gaan we naar Marcus 14, 22 tot 25. En dan heeft de Heer dus zijn discipelen gevraagd om het paasmaaltijd voor te bereiden. Dus hier heb je al gelijk de setting. Het paasmaaltijd. Het is een Joods feest. Hè, dat teruggrijpt op de uittocht uit Egypte. Hè, toen God daar het volk uitleidde. En zij dus ook een lam hebben geslacht. Bloed aan de deur hebben gesmeerd. En God ging de huizen waar het bloed was gesmeerd voorbij. En zo heeft de Heer het volk bevrijd uit Egypte en is ook die instelling gekomen om dat jaarlijks te gedenken. En dat feest, dat is dan het paasfeest, Pascha. En dat is ook het feest dat de Heer met zijn discipelen wil vieren, want die tijd is aangebroken. En dan heeft hij dus een opdracht gegeven om dat ook voor te bereiden. En dan vinden we in hoofdstuk 14 vanaf vers 22 wat er dan aan die tafel gebeurde. En het is goed om nog misschien een paar dingen even te vertellen over dat Pascha. Dat Joodse feest waarbij dus herinnerd werd dat God het volk heeft uitgeleid. Dan, dat werd in een gezinsverband veelal gevierd. Hier in dit geval dus Jezus met zijn discipelen. Maar het meest gebruikelijk is dat het dus in de huizen, in de gezinnen wordt gevierd. En dat dan het gezinshoofd de leiding heeft van de tafel. En dan worden er aan zo'n paasmaaltijd zijn, worden er ook bekers gebruikt waar dan de gezinshoofd ook een zegen over uitspreekt. En dan zijn er eigenlijk bij die maaltijd 4 bekers. 2 aan het begin en dan 2 na afloop. En dan als de heer van het huis dan die eerste beker heeft genomen en daar dan een zegen over uitspreekt, dan en die beker is dan ook rondgegaan, dan wordt de tweede beker voorbereid, maar nog niet gedronken. En dan komt de jongste zoon, die heeft dan een vraag aan de vader. Hè? En die vraagt aan de vader, wat betekent dit, hè? Het ongezuurde brood? En al wat we, er is iets bijzonders met die maaltijd in de voorbereiding. Dus de vraag wordt dan gesteld door de jongste zoon, wat betekent dat? Al die extra dingen die nu op tafel staan. En dan gebruikt het gezinshoofd dus de tijd om dat uit te leggen. En waar het naar verwijst. Hè? En zo wordt dan uitleg gegeven over het brood. Brood en verdrukking dat onze vader aat in Egypte. En laat ieder die honger heeft komen en hiervan eten. Laat ieder die behoeftig is komen en het paas gaan eten. Dat is dan wat uitgesproken wordt. En dan wordt het brood gebroken en dan wordt het gedeeld. En dan daarna gaat dan ook die tweede beker rond. En dan wordt de maaltijd gebruikt. En aan het einde van de maaltijd, als de maaltijd is genuttigd, dan komen nog 2 bekers. Een derde en een vierde beker. Nou, en dan zullen we dus zien dat waar Jezus dan dus het avondmaal met zijn discipelen viert, dan hebben we niet die woorden die Jezus over het paascha heeft gesproken opgetekend. Maar ongetwijfeld heeft Jezus daar ook over gesproken. Wat wij hebben opgetekend in de evangelie zijn de woorden die Jezus als het ware toevoegt. Want hij gaat nog iets extra's doen met het avondmaal. En zo stelt de Heer dus het avondmaal in. Tijdens die maaltijd van het paascha. En dan lezen we dus in Marcus, en terwijl zij aten, ik heb de NBG-vertaling hier. Terwijl zij aten nam hij een brood, sprak de zegen uit, brak het, gaf het hun en zei, neemt, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zij dronken allen daaruit. En hij zei tot hen, dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt. Voorwaar, ik zeg u, ik zal voorzeker niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot op die dag dat ik haar nieuw zal drinken in het koninkrijk van God. Dus we zien hier dat de Heer bij dat brood dat dan rondgaat, waar hij dan een zegen uitspreekt over het brood, daar iets bijzonders aan toevoegt. Namelijk, neemt, dit is mijn lichaam. He, dus dit is niet gebruikelijk bij het paascha. Dit is wat Jezus toevoegt en daarmee iets instelt wat wij nog steeds in onze gemeentes vieren met elkaar. En dat is dus aan het begin van de maaltijd geweest. En dan die beker waar verder over gesproken wordt, is een beker die dan na de maaltijd is gedeeld. Waarbij Jezus zegt, dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt. En we gaan daar straks nog wat meer over zeggen. En hier zie je dat Jezus dan vervolgens zegt over dat hij niet meer van de vrucht van de wijnstok zal drinken tot die dag dat hij haar nieuw zal drinken. He, dus de meeste uitleggers denken dat dit de derde beker is die Jezus hier gebruikt. En als dat dan zo is, dan heeft hij dus die vierde dus niet gedronken. Want hij zegt hij zal niet meer drinken tot op die dag. Dus er zijn ook uitleggers, nee, het is de vierde beker waar hij dan de instellingswoorden heeft gesproken. Nou, dat kunnen dus niet helemaal zeker zijn. Hè. Ik hou het maar even op de derde. En dan hebben we dus naast de evangeliën, waar deze woorden dus opgetekend zijn, hebben we dan de brief van Paulus aan de Corinthiërs. En daar willen we vanavond ook in het bijzonder over hebben met elkaar. Dan is het goed om nog even dan te zeggen over de gemeente de Korinthe. Dat is de gemeente die Paulus gesticht heeft. En hij is daar weggegaan zo omstreeks 51, 52. En dan ongeveer 3 jaar later heeft Paulus die brief geschreven. En waarschijnlijk vanuit Efeze. En als hij die brief schrijft, de eerste brief van de Korintiërs, dan wordt, als je de brief leest, dan wordt wel duidelijk dat er spanningen zijn in de gemeente. Ook al spanningen tussen de gemeente en Paulus. En dat er ook een brief is gegaan van de gemeente naar Paulus, waar ze een aantal dingen ook gevraagd hebben. Dus Paulus gaat ook in op wat hij in de brief heeft gelezen. Maar hij heeft ook nog mondelinge informatie. En daar gaat hij ook op in. En het lijkt wel dat dit stukje over het avondmaal, dat hij dat van mondelinge informatie heeft. Dus niet een antwoord, een reactie op de brief. Maar het is duidelijk dat er dus in de gemeente, ook aan het avondmaal, sprake is van misbruik, een verkeerd gebruik van het avondmaal. En daarom moet Paulus dat ook corrigeren. En hebben we daardoor heel veel inzicht in hoe we het avondmaal moeten verstaan. Dus doordat dit gebeurde, zijn wij weer geholpen, omdat we van de apostel nu te horen krijgen wat nou toch de bedoeling is van het avondmaal. Het is duidelijk dat Paulus het heel ernstig opneemt en dat hij het ziet als een aantasting van het hart van de evangelie. Dus hij laat het er niet bij zitten, dit moet rechtgezet worden. En dus is het goed ook vanavond te kijken van wat is er dan aan de hand en hoe kunnen we dat ook voor ons vandaag toepassen. Het is dan ook belangrijk om te weten dat het avondmaal in deze tijd, in de vroege kerk, in de tijd van het Nieuwe Testament, maar ook in de eerste eeuw daarna, dat werd gevierd samen met een maaltijd. Dus het is niet alleen maar het avondmaal zoals wij gewend zijn te vieren, maar er is ook een maaltijd. En daarbij is het ook goed om te weten dat dat gebruikelijk was in alle godsdiensten in die oude wereld. Dat er, als men dus bijvoorbeeld in tempels was en wat ze offerden aan de goden, dat er ook een maaltijd werd gebruikt. Dus het houden van een maaltijd samen met een godsdienstige setting was gebruikelijk. En ook in de gemeente zien we dat dus, dat het avondmaal en een maaltijd, dat samen ging. Dus een maaltijdkarakter, als we het hebben over het avondmaal. En dat blijkt natuurlijk ook straks heel duidelijk uit die tekst. In de loop van de geschiedenis van de kerk, en dat is een beetje zo in de tweede eeuw gekomen, dan zien we dat langzamerhand dus uit elkaar gaat. Dat maaltijd en het avondmaal. En dat uiteindelijk alleen het avondmaal overblijft, brood en wijn. En die maaltijd dus niet meer. En soms zie je die maaltijd nog wel apart, als een agape, als een liefdemaal. Maar dus niet meer zo bij elkaar, zoals het dus eerst bij elkaar was. Dus wij vieren avondmaal zonder de maaltijd. We zijn de maaltijd kwijtgeraakt. Ja, jammer. In de gemeente te Korinthe was het nog wel bij elkaar, maar de manier waarop zij het avondmaal vierden, daarvan moet Paulus zeggen, het is het avondmaal niet meer. Dus zij hadden nog wel de maaltijd, maar zij liepen gevaar het avondmaal eigenlijk kwijt te raken. Ja? Dus bij ons is het andersom. En zij, dat is het gevaar dat Paulus ziet. Hè? Dus daarom moet Paulus daar toch wel het een en ander over zeggen. Voordat hij dan dat in hoofdstuk 11, dat is het gedeelte wat vooral dan over het avondmaal ingaat, is er ook nog in hoofdstuk 10 een passage waar hij iets over het avondmaal zegt. Dan gaat het eigenlijk over iets anders, over afgoderij en het deel hebben aan maaltijden in de tempel, waar voedsel ook geofferd werd aan afgoden. En er waren dus christenen die dan in de gemeente avondmaal vierden, maar ook in een tempel deel hadden aan maaltijden die aan afgoden geofferd waren. En dat riep ook allerlei vragen op. Zij vonden dat geoorloofd was. Maar daar blijkt Paulus dan toch wel anders over te denken. Dus in hoofdstuk 10 wil ik ook stukje lezen, waar Paulus dan eigenlijk het probleem van die maaltijden in de tempels aanspreekt, maar dan het avondmaal als een contrast gebruikt, als een illustratie, maar dan als een tegenstelling tot wat zij aan het doen zijn. En dat geeft ook tegelijkertijd dan ook wat inzicht in hoe hij over het avondmaal denkt. Dus in hoofdstuk 10, dan lezen we vanaf vers 14 tot 22. En daar lees ik dan, daarom mijn geliefde ontvlucht de afgoderij. Ik spreek immers tot verstandige mensen. Beoordeel dan zelf wat ik zeg. Is niet de beker der dankzegging waarover wij de dankzegging uitspreken een gemeenschap met het bloed van Christus? Is niet het brood dat wij breken een gemeenschap met het lichaam van Christus? Omdat het één brood is, zijn wij, hoeveelen ook, één lichaam. We hebben immers allen deel aan het ene brood. Zie hoe het gaat bij Israël naar het vlees. Hebben zij niet, die de offers eten, gemeenschap in het altaar? Wat wil ik hiermee zeggen? Dat een afgodenaltaar iets is, of dat een afgod iets is? Integendeel, dat een offeren is aan boze geesten en niet aan God. Ik wil niet dat gij in gemeenschap komt met boze geesten. Gij kunt niet de beker van de Heer drinken en de beker met de boze geesten. Gij kunt niet aan de tafel van de Heer deel hebben en aan de tafel der boze geesten. Of willen wij de Heer tot naijver wekken? Zijn wij soms sterker dan hij? Dus dit zijn sterke woorden die Paulus hier uitspreekt over die praktijk dat sommigen deel hadden aan offermaaltijden in tempels. En Paulus zegt, nou, hun verontschuldiging was onder meer van, afgoden bestaan niet. En daar kan Paulus ook inderdaad nog in toestemmen. Ja, afgoden bestaan niet. Maar er is nog wel iets anders. En daar moet je vanaf blijven. Er zijn ook demonen in het spel. Dus je kunt niet, het is dus niet onschuldig. En het is daarom niet mogelijk om dan daarmee door te gaan met het deel hebben aan die maaltijden die in de tempel worden gehouden en waarbij aan de afgoden wordt geofferd, want dan heb je ook contact met de demonische. En dat kan niet als je tegelijk, als je ook een christen bent en aan de tafel van de Heer deelneemt. Dus Paulus spreekt hier uit dat het gemeenschap met het bloed van de Heer dat we hebben aan het avondmaal en gemeenschap in het lichaam van de Heer, dat dat gemeenschap met de demonische uitsluit. De Heer die vraagt ons exclusief. Wij laten ons in met de Heer, want dat is wat je doet als je het avondmaal viert. Dan laat je je in met de Heer. Dan wil je daar deel aan hebben. En daarom kan die andere gemeenschap met die tafel waar demonen aan verbonden zijn niet opgaan. Dus Paulus gebruikt hier dan ook dat woord dan, van gemeenschap. Ja, dat is een woord dat koinonia, dat is een woord dat je misschien wel eens hebt gehoord, koinonia, gemeenschap. Engelsen hebben ook al fellowship. En dat betekent dat je met elkaar optrekt, maar het is niet alleen met elkaar, het is ook gemeenschap met de Heer. Daarom is het lichaam van de Heer iets heel anders als je kunt verenigingen hebben, zoals ook in de Romeinse wereld verenigingen waren. Verenigingen van gelijkgestemden, hè? Dan ben je met elkaar, je hebt gemeenschap met elkaar, je kunt het goed met elkaar vinden. Nou, een christelijke gemeente is natuurlijk toch is aan de ene kant ook een vereniging. Hè? Je komt samen om de Heer te aanbidden. Maar er is dus meer dan die horizontale dimensie. Want die kun je ook op andere vlakken hebben. Ik denk die horizontale dimensie in de gemeente ook nog een extra lading heeft. Maar er is nog iets veel belangrijker. Er is een verticale dimensie. En dat is eigenlijk de basis. We hebben eerst en vooral gemeenschap met de Heer. En die relatie is de basis voor die andere relatie. Paulus schrijft ook ergens anders. Hè? We aanvaarden elkaar omdat Christus ons heeft aanvaard. Dus daar begint het. Hè? Christus heeft ons aanvaard en dat stelt ons in staat om ook de ander te aanvaarden. Dus die verticale dimensie. En die mogen we dus niet te niet doen door dan ook aan die tafel met de demona te zitten. Dus daarom, dat is dus in hoofdstuk 10 heeft hij daarmee ook al iets over het avondmaal gezegd. Dat ik denk ook van belang is voor ons. En dan is het nu goed om dan naar hoofdstuk 11 te gaan. Dat is een wat langer gedeelte. En is het van 17 tot 34. Ja. Kan iemand dat misschien lezen, dat gedeelte? Hoofdstuk 11 was 17 tot 34.
Maar in wat ik nu beveel, prijs ik u niet. Omdat u, wanneer u samenkomt, er niet beter, maar slechter van wordt. Want ten eerste hoor ik dat er als u samenkomt in de gemeente verdeeldheid onder u is. En ten dele geloof ik dat. Want er moeten ook afwijkingen in de leer onder u zijn, opdat wie beproefd blijken te zijn in uw midden openbaar worden. Zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Heer. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal, en dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huizen om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Want ik heb van de Heere ontvangen wat ik u ook heb overgeleverd, dat de Heere Jezus in de nacht waarin hij werd verraden brood nam. En nadat hij gedankt had, brak hij het en zei: neem, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Even zo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei: deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die drinkt tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood eet en deze drinkbeker drinkt, verkondigt de dood van de Heere totdat hij komt. Daarom wie op onwaardige wijze dit brood eet of de drinkbeker van de Heer drinkt, is schuldig aan het lichaam en het bloed van de Heere. Maar laat ieder mens zichzelf beproeven en laat hij zo eten van het brood en drinken van de drinkbeker. Want wie op onwaardige wijze eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, omdat hij het lichaam van de Heere niet onderscheidt. Daarom zijn er onder u veel zwakken en zieken, en velen zijn ontslapen. Want als wij onszelf zouden beoordelen, zouden we niet geoordeeld worden. Maar als wij geoordeeld worden, worden wij door de Heere bestraft, opdat wij niet met de wereld veroordeeld zouden worden. Daarom, mijn broeders, als u samenkomt om te eten, wacht op elkaar. Maar als iemand honger heeft, laat hij thuis eten, opdat u niet tot een oordeel samenkomt. Wat betreft de overige zaken zal ik opdracht geven wanneer ik kom.
Ja, dank u wel. Nou, we hebben dit gedeelte dan met elkaar gelezen over het misbruik in de gemeente plaatsvond. En Paulus begint er dus mee dat hij op dit punt, als het gaat over het avondmaal, dat hij dan zijn afkeuring moet uitspreken over uw samenkomsten. Dus de samenkomsten namelijk zijn niet tot zegen, maar tot schade. Tot schade. Nou, dat zijn dus sterke woorden die Paulus hier gebruikt. Dus hij kan ze niet prijzen op dit punt. In plaats van zegen, dat is toch wat je verwacht als je bij elkaar komt in de gemeente van de Heer, komen ze bij elkaar tot schade. Dus het zit Paulus hoog. En hij geeft dus aan dat hij dit heeft gehoord. En dat is verdeeldheid, ten dele geloof ik dat. En dan zegt hij, wanneer je dan bij elkaar komt, dan is het niet het eten van de maaltijd van de Heer, want bij het eten neemt de een vooraf zijn eigen deel, zijn eigen maaltijd staat er in het Grieks, zodat de een hongerig is en de ander dronken. Hebt gij geen huis om te eten en te drinken, of minacht gij zozeer de gemeente van God, dat gij de behoeftigen beschaamd maakt, hè? Behoeftigen zijn de armen. In het Grieks staat de niet-hebbers. En de NBV heeft daar ook de armen dan staan. Dus daar ligt een duidelijk probleem. En ik wou dan om te beginnen daar eens bij stilstaan, bij het probleem. En dat heeft te maken met eigenlijk een misbruik van de gemeente. Ik denk dat dat hier een hoofdprobleem is dat Paulus aanspreekt. Hij spreekt over verdeeldheid. Samenkomst niet tot zegen, maar tot schade zijn. Het woord scheuringen valt hier. En dan komt hij dus over, als ze bij elkaar komen, dat dan de een vooraf zijn eigen maaltijd heeft en de ander is honger. En dan die ander, dat zijn de armen. Er is dus blijkbaar onderscheid aan tafel. En het is een maaltijd, hè, dat hebben we gehoord. Onderscheid tussen rijken en armen. Nou, Korinthe, die zit in de Romeinse samenleving, dat is een Grieks-Romeinse stad. In die samenleving was status heel belangrijk. En het was ook een duidelijk groot onderscheid tussen rijk en arm. En de rijken hadden natuurlijk grotere huizen. En kennelijk heeft men hier de samenkomst in een huis. Kerken waren nog niet gebouwd in deze tijd. Dat is van latere periode. Dus men kwam samen in huizen. En een huis waar je dan ook nog eens een keer een maaltijd met elkaar gebruikt. Dat moet natuurlijk toch een wat groter huis zijn. Ook al praat je over misschien huissamenkomsten. En als het meerdere plaatsen huissamenkomsten had. Het moet toch een groter huis zijn. Nou, dat waren daarmee toch wel de rijkeren die dat konden huisvesten. Dus de setting is vrijwel zeker dat ze in het huis van een welgesteld gemeentelid bij elkaar komen, waar ruimte is om de maaltijd te gebruiken. En dan is het ook goed om te weten dat in die huizen van uit deze periode, dat daar hebben ze natuurlijk meerdere kamers en dan onder andere een eetkamer. En in die eetkamer, daar, in de huizen van de rijken, was het meestal zo dat je dan aan ging liggen aan tafel. Dus dan had je een tafel en dan in een soort U-vorm eromheen banken, waar mensen dan gingen liggen om te eten. En dat betekent dus dat je dan minder ruimte hebt, hè? Dus in zo'n eetzaal 9, 12 mensen. En dat was het al ongeveer. Daarnaast was er een binnenhof die groter was. Een binnenhof die was gedeeltelijk overdekt. In het midden was een open ruimte waar dan ook regenwater. En dat werd dan opgevangen in een soort bad. Er kon dan regenwater ook komen. En het dus aangenomen wordt dat een deel van de gasten in die eetzaal aten en een ander deel in de binnenhof, hè? En waar ze dan of stonden of zaten. En dan kon je in die binnenhof misschien maar 30 en in een hele grote huis tot 50 mensen bergen. Maar die hele grote huizen die waren er niet zo heel veel. Dus je moet denken dat het toch een wat kleinere setting is. En wellicht dat er daarom ook op meerdere plaatsen huissamenkomsten waren. Nou, in die setting van zo'n samenleving die heel erg uit was op toch ook op status. Kun je je voorstellen dat het dan gebeurt dat hij zijn mensen die wat meer in aanzien zijn in de samenleving, dat die een plekje krijgen in die eetzaal en de anderen in de binnenhof. Je moet ook beseffen dat de mensen, de arbeiders, de slaven, dat die wellicht ook later kwamen. Dat ze nog niet klaar waren met hun werk. Dus het is mogelijk, hè, dat er een deel al gegeten had en dat daarna er een grotere groep kwam. Ja, en die had dan de restjes. Hè. En die kwamen er dus niet zo goed vanaf. Het kan ook nog zijn, hè, dat is niet helemaal zeker, dat ze er wel allemaal tegelijkertijd waren, maar dat de een dus een apart menu hadden in die wat ziekere kamer en dat de ander een heel ander menu hadden. En ook daarvan zijn voorbeelden vanuit de Romeinse wereld, hè, dat schrijvers dat vertellen, dat ze een keer te gast waren en dan schrijven ze over. Dat het inderdaad ook zo gebeurde. Dat ze dan soms wel 3 klassen hadden. 3 soorten drinken ook. Dus je werd ingedeeld naar gelang je status. En dan kreeg je dus een ander menu. En dan heb ik ook een mooi voorbeeld van iemand die dat beschrijft. En die vanaf vertelt wat hij dan. Iedereen krijgt een tottelduif. Die is vet gemest. En hij krijgt een extra die in zijn kooi is gestorven. En dan eindigt hij van. Hoe kan het toch? Plinius schrijft hij dan. Dat ik met je eet, maar ook zonder je eet. Hè. Dus hij is wel uitgenodigd, maar hij is er eigenlijk ook niet uitgenodigd. Hè. Dus hij staat er op afstand. Dus dat is ook al kritiek, hè, op wat je dan mee kon maken. Maar nu gebeurt het, dus kennelijk is het in de gemeente zo. Het is in ieder geval zo, dus of er is onderscheid in menu. Of de een komt later en dat heeft met hun werk te maken, en de ander die hebben dan al hun buik volgegeten. Er is onderscheid tussen de welgestelde en de armen. En dat is voor Paulus onaanvaardbaar. Want het is de taal van de Heer. En dan krijg je die woorden van eigenaarschap. Er staat dan, ieder heeft zijn eigen deel of eigen maaltijd. Er staat eigen maaltijd in het Grieks. En dat is dus een soort eigenaarschap. Het is jouw maaltijd. En dan ook bij de taal van de Heer, dan is het ook eigenschap. De tafel is van de Heer. En als je zo doet, zoals jullie doen, schrijft Paulus, dan is het niet meer de tafel van de Heer. Dan is het gewoon maar een gewone tafel geworden. Dan is het niet de tafel van de Heer. De Heer, die heeft dan eigenlijk niks meer, die is buitengesloten. Want als het de tafel van de Heer is, dan ben je elkaars gelijken. Dan ontvang je elkaar. En dan is dat onderscheid er niet. In Christus zijn we gelijk. Hè? Denk maar, hè? Geen onderscheid. Hè? Dus die Jood en die Heiden. En die slaven en die vrije. En die vrouw en de man. In Christus zijn we één. En dat moet ook aan tafel zo zijn. En dat kan niet bestaan dat die ongelijkheid die in de samenleving is, ook in de gemeente bestaat. Wat is er eigenlijk wat gebeurt? Hè? Dus discriminatie. Dus sprake van discriminatie, verschil tussen rijk en arm. En dus ook sprake van hebzucht. De een die eet zich vol en de ander die heeft honger. Dus discriminatie, hebzucht, dat is allebei wat aan tafel plaatsvond. En Paulus zegt, ja, als je zo doet, dan is het niet de tafel van de Heer. Dus er is... En dan zegt hij dus ook, dan moet je maar in je eigen huis eten. Dus dat is ook eigenlijk natuurlijk een woord aan mensen die dan huizen hebben. Dus als hij het zich zo te goed willen doen, dan moeten ze dat maar van tevoren doen. Zodat er aan tafel gewoon gelijkheid is. Hè? Dat onderscheid mag aan tafel niet zo zijn. Hè? Dus wat je thuis doet, als je thuis een heerlijke maaltijd hebt. Maar je mag het niet aan tafel dat jij een andere maaltijd hebt. Want dan beschaam je de ander. Hè? Je vernedert de ander. En... Dat is wat hier dus plaatsvond. En waar dan Paulus spreekt van, er is een misbruik eigenlijk van wat de gemeente is. De gemeente wordt op deze wijze geminacht, hè, doordat de behoeftigen worden geminacht. Dus als het de bevoorrechte positie van sommigen dan ook aan tafel wordt overgedragen, dan zegt Paulus, dan tast je eigenlijk aan... Waar het om gaat. Hè? Waar het in het lichaam van Christus. Dan begrijp je niet dat het lichaam van Christus anders is. Dan wordt het evangelie ook ontkracht. En dan kun je wel denken dat je de maaltijd van de Heer viert. Maar dat is de maaltijd van de Heer niet. Dus we missen de bedoeling van de tafel. Als we dan alleen maar aan onze eigen behoefte denken. En niet aan onze naasten. Dus de tafel, de gemeente, is een plek waarbij we ook op de ander letten. En dat je niet alleen maar let op wat voor jou belangrijk is. Hè? Want dan missen we ook de bedoeling van wat gemeente zijn betekent. Dus het is een misbruik van de gemeente. Het is dus ook een misbruik van Christus, van de Heer. Ik noemde al van het is niet meer de tafel van de Heer. Dus eigenlijk wordt dat... omdat het een misbruik plaatsvindt, is het niet meer de tafel van de Heer. Het is niet meer de Heer die de tafel bepaalt, maar gewoon de individuele behoeften en verlangens. En dan, de tafel van de Heer is bedoeld dat we dat juist gemeenschappelijk met elkaar vieren in zijn naam. Aan de tafel dan... Is het brood, hè, dat dan het gekruisigde lichaam vertegenwoordigt? En als zij daar eigenlijk misbruik maken van wat de tafel bedoeld te zijn, dan tasten ze ook de boodschap aan, hè, de avondmaal is een verkondiging, die het avondmaal moet zijn. Hè, dat. Dus je tast dus de kern van de evangelie aan. En daarom brengt Jezus ook terug naar de woorden van Jezus. Die spreekt, hè, die deze woorden heeft gesproken. Dit is mijn brood en dit is mijn bloed. En dan zegt hij dus ook beide keren, doe dit om mij te gedenken. Ja, doe dit tot mijn gedachtenis. Dus Zo dikwijls je van het brood en de beker drinkt, verkondig je de dood van de Heer totdat hij komt. Dus wat je daar doet aan de tafel van de Heer, het is een verkondiging. Een verkondiging van de Heer. Wat de Heer heeft gedaan. God die zijn zoon heeft gezonden, die mens is geworden, die onder ons heeft gewoond en zijn leven heeft gegeven aan het kruis. En zijn leven is als een offer ter vergeving van onze zonden. En daarom spreekt Jezus ook van zijn bloed dat vergoten is. Hè? Wat de beker vertegenwoordigt. En van een nieuw verbond. Ja, een verbond wat natuurlijk ook een heenwijzing is naar het Oude Testament. Waar de Heer een verbond heeft gesloten met zijn volk Israël. Maar we zien ook dat het niet lukt om dat verbond te houden. En dat daarom in Jeremia 31, de Heer spreekt van een nieuw verbond. Hè? Dat hij sluit. En dat sluit in de harten van de mensen. En dat hij God zal zijn. En jullie zullen mijn volk zijn. En spreekt van een nieuw verbond. En dat is wat als Jezus dan ook die woorden spreekt van een nieuw verbond. Dan is dat dus ook een vervulling van waar Jeremia over heeft gesproken. Dus zo zien we dat waar Jezus hierover spreekt. Dat het ook een vervulling is. Een vernieuwing is. Van dat verbond wat de Heer al eerder heeft gegeven. Een vernieuwing, een nieuw verbond dat in de harten wordt geschreven. En dat mogen we, dat verkondigen we ook met elkaar. We verkondigen de dood van de Heer totdat hij komt. En we gedenken. Dat is ook iets wat bij het Pascha dus gebeurde. Het paasfeest wordt ook een gedenkdag genoemd, Exodus 14. Dus elk jaar als ze dat vierden, dan was het een gedenkdag. Vooral dus opnieuw weer tot je te laten komen wat de Heer heeft gedaan in dat hij het volk heeft bevrijd uit Egypte. En daarom al die elementen op de tafel die daar heenwijzingen naar zijn. En waar dan ook over gesproken wordt aan tafel. Hè. De bittere kruiden of de verdrukking die dat met zich mee heeft gebracht. En die gestoofde vruchten waarvan de kleur herinnert aan de stenen die ze moesten bakken. En zo wordt het in herinnering gebracht. Maar het wordt tegelijkertijd ook gevierd en gedankt. Ja, ook aan het Joodse Pascha. Gevierd en gedankt dat Gods trouw er nog steeds is. En dat hij ook in de toekomst er zal zijn. En dat zien we ook hier gebeuren bij de tafel. Dat we een tafel is waarin we gedenken, maar waarin we ook vooruitkijken. Want we drinken die beker totdat hij komt. Dus er zit ook een richting in. We blijven dit verkondigen en gedenken totdat hij komt. En dat gedenken is dus niet alleen maar, Jezus is niet alleen maar gestorven, maar hij is ook opgewekt. Dus het is meer dan alleen maar terugdenken, hè, of herdenken, want Jezus die leeft. Dus gedenken betekent dan hier ook in een relatie staan met hem. Dat is waar we ook aan denken als we aan tafel zijn. Hè. We willen met hem ook in relatie staan. En zo is het brood is ook, brood en beker verwijzen dan naar het kruis. Dat is... Dat is natuurlijk eenmalig gebeurd. Maar we mogen wel ook dat wat daar gebeurd is tot ons laten komen. Als we aan tafel het brood en de wijn gebruiken. Die dan wel toch vertegenwoordigen wat Christus voor ons heeft gedaan. En daar ga ik straks nog iets meer over zeggen bij het onderscheiden. Dus door... Door de tafel op deze wijze te vieren, dat het zijn gedachtenis, en verkondigen wij de dood van de Heer. En dat is ook zoals we vandaag de dag, ook als wij avondmaal met elkaar vieren, dan richten wij ons ook op wat Christus voor ons heeft gedaan. Maar ook, we doen het dus tot zijn gedachtenis, hij staat centraal. En dan denken we ook, we blijven het ook doen, totdat hij komt. Paulus die spreekt dan vervolgens, als hij dit ook zo heeft uitgelegd, wat de Heer, hoe de Heer dat, ja, de avondmaal heeft ingesteld als verkondiging, en we doen het om hem te gedenken, dan spreekt hij ook over het onderscheiden van het lichaam en dan ook over het, het testen of onderscheiden van jezelf. Dat is een soort antwoord. Hè? Dus hij heeft een probleem geschetst, dus een misbruik van de gemeente, eigenlijk ook misbruik van de Heer. Hij legt uit hoe de Heer het avondmaal heeft ingesteld. En dan is ook een antwoord, hè, op dat misbruik is ook van het onderscheiden van het lichaam en ook onderscheiden van jezelf. Dat onderscheiden is het woordje diakrino. Krino is oordelen en dan diakrino is uit elkaar halen. Analyseren, ontleden en dan tot een oordeel komen. Dat is een beetje wat, hoe dat woord werkt. En bij dat woord onderscheiden van het lichaam, dat zag ik in de Nieuwe Bijbelvertaling, hebben ze dus beseffen wat het lichaam is. En dus in de Nieuwe Bijbelvertaling, als je niet beseft wat het lichaam is. Hè, dus daar gaat het inderdaad om, beseffen wat het lichaam is. Hè, onderscheiden wat het lichaam is. In het onderzoeken van jezelf, dat komt ook in twee maal voor. Dus ieder beproeven zichzelf in vers 28. En dan nog in, indien wij onszelf echter beoordelen, dat is vers 11. En dat herziene Statenvertaling, die heeft daar misschien daar toetsen staan. Of in ieder geval de Nederlandse Bijbelvertaling heeft ook toetsen staan. Maar van vers 31, daar wordt gesproken, indien wij onszelf beoordelen of toetsen, dan wordt hetzelfde woordje gebruikt, diakrino. Dus onderscheiden. Dus ook dus dat wat wij met het lichaam doen, het onderscheiden van het lichaam, het beseffen wat het lichaam is, is ook iets wat we naar onszelf moeten doen. En dan wordt ook een ander woord gebruikt, beproeven. Dus beproeven, onderscheiden, dat ligt dicht bij elkaar. Maar soms is dat onderscheiden dan, als het gaat om onszelf, vertaald als beoordelen of als toetsen. Maar dat is dus een belangrijk punt. Paulus spreekt hier dus over het onderscheiden. Dan is denk ik de vraag ook het onderscheiden van het lichaam. Wat kenmerkt het lichaam? Hè? Waarin is het anders? En dan spreekt het lichaam natuurlijk van in ieder geval van de dood van Christus voor ons aan het kruis. En omdat het dus ook een verkondiging is, is het dus ook een uitspreken dat je dat delen hebt. Hè? Jezelf ook daarmee verbinden. Hè? Met dat wat Christus heeft gedaan. Daar wil je deel van uitmaken. Je hebt deel aan de verkondiging van de dood. En dan is het ook een op jezelf toepassen daarvan. En dan is ook naar jezelf kijken in dat onderscheiden van jezelf. En die vraag komt dan ook, wat kenmerkt ons als christenen? Nu komen we ook nog een ander woord tegen. Als Jezus het avondmaal heeft ingesteld, dan zegt Paulus, dat ga ik nog even terug naar vers 27. Hij heeft dus de instellingswoorden doorgegeven van de Heer, totdat hij komt. En dan vers 27 ga ik nog even naar terug, want die sloeg ik net over. Wie dus op onwaardige wijze het brood eet of de beker van de Heer drinkt, zal zich bezondigen aan het lichaam. Dat op onwaardige wijze. In de Statenvertaling staat, wie onwaardig het brood eet. In de herziene Statenvertaling is dat verbeterd. Hè? Dan hebben ze op onwaardige wijze. Want dat is inderdaad waar het om gaat. Het gaat dus niet om of je wel of niet waardig bent. Het gaat erom of je op waardige wijze. En wat zij dus hier deden aan tafel, de armen vernederen en hebzucht vieren, dat is op onwaardige wijze het avondmaal vieren. Dus het was niet iets wat dat je jezelf moet onderzoeken van, ja, mag ik wel aan het avondmaal, ben ik waardig of niet? De vraag hier is, die hier speelde, was het op onwaardige wijze vieren. Dus daar gaat het dus om. Hè? Dat waardig zijn heeft hier te maken met het gebeuren aan tafel. Aan tafel ging het mis. En als je op deze wijze, ja? Ja? Ja, hebzucht, hè? De ene die is verzadigd en de ander heeft honger. discriminatie en hebzucht. Hè? Dus allebei. Hè? Dus er is onderscheid. En de ene die, ja, die voert zijn hebzucht. En wat de andere, of de ander daar niets meer heeft, dat doet er niet meer toe. Ja. Dus het is op onwaardige wijze en dat gebeurt aan tafel. Dus het was niet iets wat dan in de afgelopen week. Dus dat woordje onwaardig heeft dan te maken met wat gebeurt aan tafel. Maar verderop lezen we dat andere. Dus dan gaat het dus wel over je toetsen van jezelf. En dat heeft dus te maken met het onderscheiden. En dan vind ik dus belangrijk om ook te zien dat onderscheiden van het lichaam. Het beseffen wat het lichaam is. En wat dat ook van jou vraagt. Dus jij, als je deel wil hebben aan het lichaam, dan vraagt het dus ook wat aan jou. En dat is, ja, dat was voor mij in ieder geval ook iets, wat opnieuw tot mij kwam bij het voorbereiden. Van, dus niet zomaar avondmaal vieren, maar toch ook inderdaad het beleven. Het deel aan hebben betekent ook, hè, van je echt tot je laten komen, ja, wat heeft de Heer allemaal niet gegeven? Dus ook het kruis. Er zijn ook van die, ja, zo'n gospellied. Dan zing je van, were you there? Was jij er ook, hè? Dus ook een stukje tot je laten komen van, ja, wat de Heer allemaal heeft gegeven, wat het hem heeft gekost. En dan ook voor jezelf, denk ik, ook goed is om te bevestigen, daar wil ik deel aan hebben. Dus als je dan op deze wijze het lichaam onderscheidt en jezelf onderscheidt, dan begrijp je ook van, dan ga je verstaan, ja, uit jezelf ben ik schuldig, maar de Heer aanvaardt mij. Dus je bent, ja, inderdaad, je bent schuldig, maar de Heer heeft mij aanvaard. En hij rechtvaardigt mij. En dus mag ik aan tafel. En ik denk dat dat hele belangrijke overwegingen zijn die denk ik ook dat het ook goed is om daar tijd voor te nemen. Als we het avondmaal vieren, het lichaam onderscheiden en ook jezelf onderscheiden.
Ja? Misschien met onderscheiden. Ik vind het een beetje
raar. Nou, beseffen waar je mee bezig bent. En dat wat we met elkaar vieren, dat is het lichaam van de Heer. En ook als gemeente worden wij het lichaam van de Heer genoemd. En dat betekent dus bewust te zijn van wat het inhoudt. Dus hebben die verticale relatie met de Heer. En dan ook die horizontale relatie met elkaar. En dat we elkaars gelijken dan zijn. En dat we dus ook de anderen insluiten en niet buitensluiten. Dat is wat in deze gemeente dus gebeurde. Want dan... ja? Ja. Nou, dat is een moeilijk vers. En er is een uitlegger, Cornel Vier is dat, die zegt het is een puzzel. Paulus legt blijkbaar dus verband, hè, met dat daarom. Cornel Vier is een uitlegger vanuit de Assemblies of God, Pinkstergemeente, een hele goede Nieuw Testamenticus. Die ziet hierin, ik vind het een moeilijk uit te leggen vers, die ziet hierin dat Paulus dan profetisch dan het een met het ander verbindt, maar dat iets is wat alleen maar op deze situatie van toepassing is en dat wij niet automatisch die lijn door mogen trekken. En zeker niet andersom. Van bijvoorbeeld, er zijn veel zieken in de gemeente, dus is er iets mis. Dat zou je kunnen. Er zijn wel mensen die dat op deze wijze uitleggen. Ja. Ja, dat is waar. En in deze gemeente gebeurde dat dus niet. En Paulus, blijkbaar waren er veel ziek in de gemeente. En zelfs ontslapen er niet weinigen. En Paulus maakt een verbinding tussen die twee. Maar ik denk dat hij dat hier als een apostel doet. Waar wij dat niet zomaar ook op een andere situatie van toepassing mogen maken. Dus ik...
De vader van Papian die gaf twee weken En ik was er heel blij mee. Hij zei op een gegeven moment ook van, dat brood dat voor ons verbrand.
Ja.
Want hij zei ook, dit is mijn lichaam, dat voor u verbrand
is. Ja. Dat is waar.
Als zijn lichaam voor mij gebroken is, dan is zijn gebrokenheid, of mijn gebrokenheid, hij heeft mijn genezing in werkbaar. En als we dat gaan onderscheiden, voor mij slaat het op het testament.
Ja, het onderscheiden van het lichaam.
Ja.
Ja, daar slaat het ook op. En in deze gemeente gebeurt dat dus niet.
Nee.
En Paulus ziet aan de andere kant problemen in de gemeente en hij verbindt het met elkaar. Nou, ik denk dat hij hier dat dan op een profetische manier met elkaar verbindt. Maar ik wil er. Het is ook voor mij een huivering om te zeggen van dat kun je dan ook, kunnen wij ook maar gaan doen. Dus, en zeker niet andersom. Er zijn zieken in de gemeente, dus dan is er ook een. De gemeente onderscheidt het lichaam niet. Hè? Begrijpt u wat ik bedoel? Dat lastig is omdat ook. Op die manier te gaan toepassen in je eigen gemeente.
Dat we dat zo mogen gaan zien. Want dat over die genezing is.
Ja. Jawel, maar er zijn altijd wel zieken. En er overlijden altijd wel mensen. Dus daarom is het een glibberig terrein. Als we dan zo'n tekst zouden gaan gebruiken. Om de vinger te wijzen.
Ja. Wij hebben ook met de tekst geschreven en dat ging iedereen met het vinger naar voren.
Ja.
Maar bij de mensen durfde niet, want die was onwaar.
Ja. 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 Ja, en dat is dus heel jammer. Want daar. Dat is niet de bedoeling. Nee. En dat kan natuurlijk inderdaad, als je naar jezelf kijkt, iets zijn. Maar dan is het denk ik ook gewoon de bedoeling dat je dat dan met de Heer in orde maakt en vervolgens aan de avondmaal gaat. En is het nodig dat je dat ook nog met een ander in orde maakt, dan kun je dat ook na afloop doen. Je voornemen is denk ik al voldoende om gewoon recht te staan voor de Heer.
Het grappige gaat hier helemaal niet om zonde, het gaat om die discriminatie.
Ja, dat precies. Het misbruik gebeurt aan tafel. En dat is waar Paulus dan het over heeft. Hè? Ja, dat is zo. Ja. 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 Ja, dat zou kunnen, ja. Dus het is een tekst die niet zo eenvoudig uit te leggen is. De uitleggers die hebben daar moeite mee, met deze tekst. En ik heb bijvoorbeeld ook gelezen van één uitlegger die zegt van, ja, dat is, als je het inderdaad als oorzakelijk wil zien, dan is het, dan zijn ze bijvoorbeeld ziek geworden door vraatzucht en door dronkenschap. En dan heb je een verbinding met de tekst. Maar ja, ik vind het ook. Ook niet helemaal tevreden. Nee. Ja. Ja. Dus het onderscheiden, het beseffen van dit is het lichaam van de Heer en waar het voor staat. En ook waar dan de gemeente voor staat, want de gemeente is ook het lichaam van de Heer. En dat we elkaar in de gemeente elkaar hoogachten. niet uitsluiten, maar juist insluiten, verwelkomen, gastvrij zijn. En dat we niet die discriminatie kunnen hebben in de gemeente. Dat mag in de samenleving zo zijn, maar in de gemeente kan dat niet. Want dan, dan vernietigen we ook ons getuigenis. Hè? Ziet hoe lief ze elkaar hebben. Ja. Ja, dat is niet met zekerheid te zeggen. In handelingen krijg je de indruk dat ze dat heel vaak deden. Misschien wel steeds als ze bij elkaar komen. Dus ook voor vandaag hè, wordt er, is het heel gevarieerd. Tenminste, er zijn ook heel wat Pinkstergemeentes die dat elke week doen. Maar ook wel weer dat van terugkomen. Ik weet bijvoorbeeld in Engeland, Ealing Pentecostal Church, is dat altijd eens in de week geweest. Maar ik heb begrepen dat ze daar wat aan teruggekomen zijn. Dat dus meestal heel veel Pinkstergemeentes eens in de maand. Traditionele kerk, reformatorische kerk, is het bijvoorbeeld 4 keer in het jaar. En de katholieke kerk is het elke week, hè? Of elke dag. Elke dag kun je ter communie. Dus. Het is, we hebben niet een voorschrift hè, voor hiervoor, denk ik. En ik denk zelf dat als het elke week is, dat dan toch het gevaar is van dat het iets een gewoonte wordt. En dat, met wat ik nu net heb uitgelegd, moet het dat juist nou net niet zijn. Hè? Maar het is denk ik heel moeilijk om als je het elke week hebt, om dat elke week zo te doorleven. Dus ik zie echt wel voordelen in om het voor eens in de maand. Vind ik een mooie frequentie.
Dat vind je van thuis gebruik als gezin, als familie of echtpaar?
Ja.
Als je dat thuis doet?
Ja, ik weet dat daar gewoon verschillend over wordt gedacht. Hè? Ik zelf doe het niet thuis. En misschien als er een bijzondere gelegenheid is. Bij ziekte. Maar ik heb dat zelf nog niet gedaan. En andere mensen weet ik wel dat ze dat doen. Dus ik zelf. Ik zie het meer als een gemeente gebeuren. Hè? Dus dat, maar ik wil het niet anders niet uitsluiten. Dus dat. Ik heb daar niet een uitgesproken mening over. Ik wou over gewoontes, hoe het in de Pinkstergemeente gaat, inderdaad nog iets over zeggen. Bij het onderscheiden van het lichaam is denk ik wat ik heb, het belangrijkste wat ik heb willen zeggen, heb ik denk ik gezegd. Dat Paulus dan aan het slot nog een praktische oplossing biedt voor die ongelijkheid. Hè? Dat hij zegt van wacht op elkaar. Hè? Dat is een hele praktische oplossing inderdaad. Dus niet beginnen als de anderen nog niet zijn. Dus wacht op elkaar en hou je het niet uit. Je hebt het zo hongerig ochtend dat je thuis gegeten hebt. Hè. Maar in de gemeente samen eten en met elkaar. Dus niet vooraf eten. Dus ik denk dat toch wel een zorgvuldige lezing van de tekst. Dat ons toch bepaalt op bij het. Het belang om te beseffen wat we aan het doen zijn met elkaar. Het lichaam onderscheiden. En elkaar insluiten, niet uitsluiten. Het centraal stellen van de Heer. En ook begrijpen wat het voor ons betekent. Hè. Waar sta ik? Wat betekent het voor ons als christen? Wat kenmerkt ons als christen? Zijn we volgelingen van Jezus? Hè? Dat is denk ik ook de vraag die je zelf mag stellen. Hè? Volg ik Jezus? Ja, als het antwoord ja is, dan mag je ook inderdaad aan tafel gaan. Hè? Het is de maaltijd van de Heer, het is niet onze maaltijd. En daarom ook dat we anderen ook welkom mogen heten aan die tafel. En ook anderen die onder dezelfde genade vallen, insluiten. En dan is ook geen toeval dat Paulus in het volgende hoofdstuk, hoofdstuk 12, dan heeft hij het over de gaven van de geest. En dat hij dan, als hij die gaat behandelen, dan ook begint met de eenheid in het lichaam. We zijn allemaal leden van hetzelfde lichaam. Dus dat eenheid in het lichaam is dus een heel belangrijk gegeven in het Nieuw Testament. Over verschillende vormen van van vieren wou ik nog wel even zeggen over de Pinkstergemeentes. Ik heb natuurlijk vrij veel onderzoek gedaan naar Pinkstergemeentes. Verschillende boeken ook over geschreven. De eerste periode in Nederland was vanaf 1907. Dan heb je de Pinkstergemeente in Amsterdam. Daar begon het dan in 1907. En dan vanuit allerlei andere plaatsen. Maar dan had je het echtpaar Polman. Gerrit en Wilhelmine Polman. Die daar leiding gaven aan de gemeente. En daar, zij kwamen met het leger des Heils. Nou, dan had je geen avondmaal. Daarna zijn ze nog bij een andere beweging geweest. Van John Alexander Dowie. Maar vanaf 1907 zijn ze dus in de Pinkstergemeente. En het avondmaal dat zij vierden was een open avondmaal. Was toegankelijk voor ieder kind van God. Het was niet, ze hadden niet een voorwaarde van dat je gedoopt moest zijn. En ik weet, er zijn Pinkstergemeentes waar dat wel zo is. Voorwaarde als doop. Maar het is niet breed als een voorwaarde. Wat vrij, gewoon eigenlijk overal wel is, de gemeentes waar ik van weet, is dat je een kind van God moet zijn. En dat het voor de Pinkstergemeente meer kenmerkend is. Dat kindschap Gods, dat maak je onderdeel van het lichaam van de Heer. En daarmee heb je toegang tot de tafel. Het is dus voor het lichaam van de Heer. En dat de toegang daartoe is dan de kind van God zijn. Dus wedergeboren zijn. En daar dat ook kunnen getuigen. En dat betekent dat ze... Dus dat is wat anders dan bijvoorbeeld in baptistengemeentes in ieder geval. Was het voorheen wel heel vaak zo. Dat je dat dan ook een doop een voorwaarde was. En dat is bij Pinkstergemeentes dus soms wel. Meestal niet, bij mijn weten. In de eerste Pinkstergemeente dus ook niet. En dan gaat het om kinderen. Ook kinderen kunnen voor de Heer gekozen hebben. En dan krijg je natuurlijk wel een kwestie van de leeftijd. Hè, wanneer kan een kind dan dat ook echt onderscheiden. En ook nu het lichaam onderscheiden. Want dat vraagt ook een stukje over nadenken. En dan krijg je natuurlijk inderdaad de leeftijd. Je begrijpt wel dat daar ook gemeentes over kunnen verschillen. En ik heb in ieder geval bij Polman denk ik wel tegengekomen dat vanaf 15 jaar... dat ik gelezen heb dat kinderen al vanaf 15 jaar deelnamen. En dat men in die periode van Polman ook bij doopdiensten het standaard was om daarna avondmaal te vieren. Ik heb inmiddels dus ook onderzoek gedaan naar de Pinkstergemeente Nederlands-Indië, dus, Indonesië. En daar zag ik ook al steeds dat terugkomen. Dat mijn doopdienst ook werd afgesloten met avondmaalviering. Dus dat... Ja. Kijk, ja.
Ja, en
dat
was een
perfecte
setting.
Ja, in de avondmaal, ja. Ja, dan was het dus ook de toegang tot het avondmaal, ja. Maar bij, zoals in deze geval, de Pinkstergemeente, was het dus niet de toegang, maar wel dat het bij doopdiensten dus zo was. En dat men ook op Goede Vrijdag natuurlijk, dat is natuurlijk, maar ook bij de aanvang van het nieuwe jaar. Dus op Oudejaarsavond kwamen we bij elkaar, men bleef in gebed tot middernacht. En dan gingen we het nieuwe jaar in met de viering van het avondmaal. Dat zo ging bij Palma. Ja. Nou heb ik dus ook nog een boekje van zuster Alt. Zuster Alt was zendeling in Nederlands-Indië. Dat boek heb ik, dat is dit jaar uitgekomen. Zij is de auteur van de bundel Glorieklokken. Dus dat zingen we nog zo af en toe liederen uit. Hè. Ik wandel in het licht met Jezus. Licht staat met uw palen poorten. Maar deze vrouw heeft dus heel veel gemeentes gesticht. Boeken geschreven. En tijdschrift Gouden Schoven gaf ze uit. Dus, liederen, gedichten. Dus deze vrouw, daar heb ik een biografie over geschreven. Hij is ook in het Indonesisch uitgekomen. En in Indonesië is er in juli een museum voor haar geopend. Dus ik ben daarbij geweest. Dat was prachtig om mee te maken natuurlijk. Maar zij had dus ook een uitgave. Dat heet de Bijbelstudie van Zelfonderricht. En dat is door veel gelezen, ook in Nederland. En voor veel voorgangers weet ik dat het ook hun eerste beginselen was voor het werk van de Heer. En dus in de Bijbelstudie voor Zelfonderricht schrijft zij ook iets over het avondmaal. En omdat ik weet dat het ook veel geraadpleegd werd, haar boek, is dus ook gewoon goed om dat even te horen. Als voorbeeld van, voor veel Pinkstergemeenten was dat toch wel richtinggevend. Zij schrijft dan dat het avondmaal openstaat voor ieder die tot het lichaam van Christus behoort. En dan schrijft de gemeente van Christus bestaat niet uit gelovigen bestaat uit gelovigen van alle kerken en kringen die gegrondvest zijn op Jezus Christus. Dus dat was voor haar het criterium, hè? Gegrondvest op Jezus Christus. En dan mag je tot een andere kerk behoren, maar dan is het avondmaal wel toegankelijk. En dan vond ze dat verschil in opvatting over de doop of op ander religieus gebied mogen ons niet verhinderen genoemde personen als onze broeders en zusters in de Heer te erkennen. En ook in andere boekjes van Lenting, van Schoenberg, heb ik gezien, boekjes die in de Pinkstergemeentes gangbaar zijn geweest, dat in onze kringen, dat is meestal dus dat het criterium is, hè, ben je een kind van God. Maar een gemeente ja, kan daar natuurlijk ook anders over denken, anders over beslissen. Ik noemde al waterdoop bijvoorbeeld. Ook bijvoorbeeld in onze gemeente in Veenendaal, als we dan avondmaal vieren, dan wordt ook uitgelegd, dat is voor als je een kind van God weet, dan ben je welkom. Ook al kom je uit een andere gemeente, maar we vinden het wel fijn om je dan kenbaar te maken. Dus dan is het bij ons is het zo dat dan gevraagd wordt als iemand uit een andere gemeente komt, voor het eerst naar de avondmaal gaat, om dan even te staan en naam te roepen of naam te noemen. En dan ja, gewoon zeggen dat hij zich een kind van God weet. En dat is in ieder geval zoals wij het dus doen met, in onze gemeente. Ja, er zijn natuurlijk ook ja, kringen waar men daar wat strenger in is. En dat men elkaar echt wil kennen. En dat het dan meer gesloten. Dus dan zijn er niet mensen van buiten die dan aan het avondmaal mogen gaan. Maar voor zover ik weet, is dat in de Pinkstergemeentes, is dat eigenlijk, allegenen die ik ken, zijn dan open. Nou, zijn er nog vragen misschien over ja, onze, de tekst of over het avondmaal? Ja?
Over die kinderen aan het avondmaal.
Ja?
Dan zegt u van, er staat dat je niet kunt onderscheiden. Maar even daarvoor heeft u uitgelegd dat het onderscheiden met het gedeelte eigenlijk gaat over discriminatie.
Ja, dus dat is inderdaad een punt, hè, bij kinderen. En dan, ja, ik weet ook wel van gemeentes die bijvoorbeeld de streep trekken bij 12 jaar. Maar er zijn ook gemeentes die dan het later stellen. Juist om dit punt, hè. Dat ze van...
Ik snap niet waarom ze dan deze tekst gebruiken in dit hoofdstuk. In dit hoofdstuk gaat het over iets anders. Dan gaat het over het avondmaal.
Ja.
Of over discriminatie, over de armen vernederen.
Nou, volgens mij gaat het toch wel over als het gaat om onderscheiden van het lichaam, dat gaat over het beseffen van wat het lichaam inhoudt. Dus onderscheiden, dat is ook, in de nieuwe Bijbelvertaling staat het ook zo, beseffen. Dus ik heb dat toch wel zo willen zeggen, in mijn uitleg, maar is misschien niet helemaal goed overgekomen dan, maar dat het toch wel beseffen dat je dat, wat je aan het doen bent. En dat gaat om het lichaam van de Heer. En als ja, ook kinderen zijn natuurlijk ook, de een is veel verder dan de ander in het kunnen beseffen. Dus het is eigenlijk niet doenlijk om een streep te trekken. Maar voor het gemak is het natuurlijk wel zo dat als je dat niet doet, dan heeft het ook weer problemen. Waarom dit kind wel, ander kind niet. Dus ik kan wel begrijpen dat gemeentes dan ergens een streep willen trekken. Om het eenvoudig te maken. En dan toch één lijn te trekken. Maar dat is in ieder geval waar het wel wringt. Zijn de kinderen, op welke leeftijd ben je in staat om dat ook, ja, te beseffen wat je doet? Hè? Ja, dus daar krijg je variatie in. Hè? Dus ja, dat blijft een beetje moeilijk. Ja, achterin was nog iemand.
Ja, ik vroeg me af, in Pascha zijn de kinderen er ook bij. Drinken die ook de wijn dan? Je hebt 4 glazen wijn. Ik kan me voorstellen dat het tamelijk wat wijn is voor een kind.
Ja, nou, die beker die rondging, dan nam je een slok. Hè? En de wijn was ook wel gemengd met water. Dus het was afgezwakt, hè? En ik denk dat er dan niet 4 bekers gedronken werden, maar 4 slokken.
Maar de kinderen deden dan mee?
Ja, voor zover ik weet wel. Maar dat weet ik niet zeker. Nee.
Ach. Ja. En dat is in Lucasstad volgens mij na de maaltijd. Ja. Jezus het brood. Dus nee, na de maaltijd. Ja. In Lucas 14 geloof ik ergens, maar ik weet niet meer precies.
Ja. Ja.
Oh, oké. Okay.
Ja. En dan in Lucas dan. Want terwijl zij aten, is dus Korinth, hè? Dat hebben wat we net hebben gelezen, toch? Dus bij Marcus is het dus dan terwijl ze aten. En in Lucas. Ja. Ja. Nog een beker. Ja, dus wat is er in Lucas dan? Wat. Nee, in Lucas, wat anders is in Lucas, dat er dus ook nog twee keer over een beker wordt gesproken. Dus een beker aan het begin. Dus Lucas meldt ook, zoals ik uitleg, hè, er waren ook zijn 2 bekers aan het begin. En Lucas meldt dus ook dat hij een beker nam en de dankzegging uitsprak. Kijk, zeg ik dat goed? En dan later schrijft Lucas wat de beker na de maaltijd betreft. Dan zegt hij, dit is de beker met nieuw verbond. Dus bij die eerdere beker heeft hij dan niet over dat nieuwe verbond gesproken. Maar bij die beker na de maaltijd dan wel.
Ja, na de maaltijd is 1 Korintiërs 11 vers 25. Zo nam hij ook na de maaltijd ook de beker. En zegt, dit is het nieuwe verbond. Dus na de maaltijd nam hij de beker. En in Marcus lees je, tijdens het avond brak hij het brood.
Ja.
Maar,
ja, dat is nu. Ik heb dus uitgelegd dat je dan, zoals in de Pascha dan ging, dat je aan het begin van de maaltijd dan het brood brak. Mm-hmm. En dan werd daar de zegen over uitgesproken. En dan werd die tweede beker gedronken en dan had je de maaltijd. Hè? Dus bij Marcus zou je de indruk kunnen krijgen of kunnen hebben dat het op een moment tijdens de maaltijd gebeurde. Nou, dat brood zegenen en breken, dat is aan het begin.
Ja, dus ja. Het begin van de maaltijd.
Ja, nee, dat is waar. Ja, ja. Goed, er is daar tijdens de maaltijd, het begin van de maaltijd, is het nou hetzelfde of is het inderdaad een ander moment? Dat is niet helemaal duidelijk. Ja, ja, ja. Ja, dat is bij de beker, hè, dat hij dat zegt. Ja. En dat is in ieder geval na de maaltijd. Ja. Ja, nee, dat klopt. Dat is ook zo het geval. Ja, ja.
Ja? Ja, ik heb eigenlijk meerdere vragen, ja? Maar ik begin maar met de eerste. Je beschrijft een variëteit aan hoe gemeenten omgaan met zeg maar, toegang tot het avondmaal, bijvoorbeeld ten aanzien van kinderen. En ik denk ook in de communicatie van, maak je je wel of niet bekend, et cetera. Komt het nou voort omdat de Bijbel daar eigenlijk niks over zegt, omdat we daar niks uit de Bijbel over kunnen afleiden? Of valt er uit de Bijbel nog wel iets te halen over een rol die de gemeente, de gemeenteleiding, gemeenteleden misschien past, als het daarover gaat?
Nou, wat we in de Bijbel denk ik wel vinden, duidelijk vinden, is dat je tot het lichaam moet behoren. Dat het de viering bedoeld is voor de gemeente. Ik denk dat we dat veilig uit de Bijbel, uit deze teksten ook kunnen halen. En dan verder wordt in deze tekst ook gesproken van het het beproeven van jezelf. Hè? Dus niet van een ander, maar van jezelf. En ja, daarnaast zijn er andere teksten die, die te maken hebben met soms gemeentediscipline. Waar ook dan, ik weet niet hoe het precies staat, maar ik meen daar ook dat je daar het avondmaal in kan lezen. Dus geen avondmaal vieren als een disciplinemaatregel. Hè? Dat het ook een mogelijkheid is. Dus daar krijg je dan dat daar natuurlijk de gemeente dan over besloten zou moeten hebben. Hè? Dus daar. En zijn er, heb je gemeenteleiding, zijn er oudsten, dan ligt het natuurlijk meest voor de hand dat die dat hebben gedaan.
Ja.
Ja?
Misschien gaat u naar zelf van ik ga niet het avondmaal eten, terwijl ik zeg, nou, ik ben vergeven en het avondmaal ja. is voor mij, omdat u weet,
ja. Ja, en dan krijg je, in ieder geval, ik heb nu even over wat zegt de schrift. Hè. Kunnen we daar al. Moet je mensen in het avondmaal gaan eerst door een examen laten gaan, bijvoorbeeld? Nou, dat vinden we dus niet. Maar ze vinden natuurlijk wel in de schrift dat als er. Dat er al, en ook in de Korinthebrief. Dat als daar mensen in zonde leven en die worden aangesproken en die laten zich niet corrigeren, dat er op een gegeven moment toch een moment komt dat er disciplinemaatregelen genomen worden. En dat, pardon?
Nou ja, dat is wel de vraag. Tenminste, ik kom uit een traditie waarin het avondmaal, mijn inziens ten onrechte nu, daarvoor wel, wel gebruikt werd, zeg maar. Maar daarmee heb ik nog wel de vraag van, is het mogelijk of is het wenselijk of is het, ligt het voor de hand om het avondmaal vanuit de Bijbel te zien als een aparte disciplinemaatregel of... zou je er meer zo tegenaan moeten kijken dat er situaties zich kunnen voordoen dat iemand uit de gemeente gezet moet worden? En dat dan natuurlijk een automatisch gevolg is dat hij dan in die gemeente ook niet meer aan het avondmaal deelneemt. Ja. Omdat hij niet meer tot die gemeente behoort.
Nee, kijk, ik denk dat iemand uit de gemeente zetten, dat een laatste middel is. Ja. En dat en dan heb ik nu meer over de praktijk zoals die in gemeentes dan wel zien. En heb ik niet zozeer dat ik nou gelijk daar een bijbelvoorschrift vindt, hoewel er wel wat mogelijkheden zijn van discipline die in de Bijbel wel genoemd worden. Maar dan denk ik dat het wel degelijk iets zou kunnen zijn dat voorafgaat aan het iemand de gemeente uitzetten, lijkt mij een laatste stap. Maar ik weet ook wel dat in sommige gemeentes dat ook wel gebruikt wordt. Iemand een bepaalde periode bijvoorbeeld te zeggen, nou, het is beter dat je even een tijdje niet aan tafel mag gaan als een vorm van een discipline.
Maar dus dat.
Nou ja, ik heb die teksten nu niet gelijk voor handen, maar die zijn er wel. Ik dacht dat er twee... Nee. Nee, van tekent hem, ga niet met hem om. En dan...
Als iemand iets verkeerd gedaan heeft, ga naar hem toe. Als hij niet blijft, dan neem een tweede. En wat je in de hemel vindt, dat wordt op aarde gevonden, wordt op aarde gevonden, wordt in de hemel gevonden. En dan staat er waar twee of drie in mijn naam samenkomen, daar ben ik.
Ja. Nee hoor, ik denk aan de tekst van Paulus. Ja.
Ja.
Ja. Ja. Ja, ik... Ja hoor, ik weet dat er veel mensen zijn die dat zo die dat doen. En nou goed, ik zelf doe het dus niet, maar ik zal je niets in de weg leggen. Ja.
Mijn laatste vraag is eigenlijk een meer pastorale vraag.
Ja.
Je kunt natuurlijk in situaties komen als gemeenteleiding of als gemeentelid. Dat je mensen ziet aangaan aan het avondmaal, ja, waarbij je twijfels hebt of ze wel een kind van God zijn. Ook al heb je vooraf misschien heel duidelijk gecommuniceerd dat dat alleen bedoeld is voor kinderen van God. Ja, hoe moet je daarmee omgaan? Heb je daar een inzicht over? Of wat moet je dan doen?
Ja, nou ja, het lijkt mij, als je dat duidelijk hebt gemaakt en de ander gebruikt het avondmaal, dat je dan gewoon mag veronderstellen dat het zo is. Ja. Ja, kijk, dan is het een. Dan denk ik dat je een gesprek kunt aangaan. Ja,
ik heb het wel meegemaakt dat we dat wel hebben gedaan in de gemeente vroeger. Dat je als leiding dan wel onderscheidt, maar de persoon zelf die onderscheidt dat niet. Ja, ja. En die was bijvoorbeeld, dat was heel normaal, dat hij wekelijks naar de prostituees ging. En wij wisten dat. En we hebben hem dus geweigerd voor het avondmaal. Heb ik duidelijk over gehad.
Ja, nee, dat begrijp ik. Ja. Ja, nee, dan moet je natuurlijk gesprekken aangaan. En dat, bijvoorbeeld, ja, dat bij zuster Alt, die, ik zei net, zij heeft een open avondmaal. Maar zij zegt dus ook, als je weet dat iemand in zonde leeft, dan moet je die persoon voorbij gaan. Dat is ook een instructie aan haar medewerkers. En dan is natuurlijk ook met die persoon gesproken. Dus dat, en ik denk dat dat wel ook wel, ja, wel gebruikelijk eigenlijk is in Pinkstergemeentes, hoor. Ja.
Ja, aansluitend hierbij, als het gaat om mensen die in onze gemeente komen, ik denk aan de vluchtelingen die hier komen, soms zijn ze moslim, en ze komen mee, ze vinden het hier fijn, en dan, soms zijn ze ook wel op zo'n punt dat je denkt van nou, ze pakken het, hè? Maar ja, dat weet je, wij weten, wij kennen hun hart niet, hè? En dan is het soms toch moeilijk om mensen dan te gaan overslaan of juist wel geven. Dat is best wel
lastig. Ja, ik begrijp het, ja. Ja. Ja, ik denk dat, kijk, het is niet iets magisch, hè. We geloven niet dat het brood nu echt het lichaam is van de Heer is geworden, het veranderd is, hè. Dus we mogen ook, denk ik, een beetje ontspannen mee omgaan. Wij moeten het goed brengen en ook uitleggen wat het is. En als mensen dan aan tafel deelnemen, dat we dan ook gewoon het mogen aannemen. Maar als we indicaties hebben dat het misschien niet goed begrepen is, dan is dat denk ik aanleiding om een gesprek te hebben. Maar dat we ook niet krampachtig hoeven te doen van als het nou toch gegeten is, dat we dan iets heel ernstigs hebben gedaan. Dat geloof ik ook weer niet, hoor.
Want die kant, die vind ik namelijk veel interessanter. Ja? Die als iemand binnenkomt lopen, onbenullig, en die komt hier gaan zitten en die weet nog vroeger, ooit was hij eens een keer in een kerk dat hij avondmaal gaat vieren. Wij zeggen duidelijk, het is alleen als iemand een kind van God is. Die persoon is duidelijk geen kind van God. Dan komt hij binnenwandelen. En hij neemt het brood. Wat kan daar verkeerd aan zijn voor het lichaam van Christus? Dus wij willen, het is niet voor hem bedoeld. Want het is duidelijk bedoeld voor de christenen. Maar mijn vraag is, zou het dan schadelijk kunnen zijn voor het lichaam als een onbekeerde het neemt? Dus wat is het gevaar daarvan? We weten dat het niet voor hem bedoeld is, duidelijk.
Ja.
Maar wat voor gevaar is het als hij dat dan toch neemt? Is dat dan gevaarlijk voor het
lichaam? Nee, ik zie er geen gevaar in. Ik denk wel dat het gewoon dan een mooie aanleiding is om met die persoon nog eens even gesprek te hebben. En dan misschien wat meer over te kwijt te kunnen. Van wat, want dan heeft hij gewoon dan niet goed begrepen. En ik denk dat dan, dan is het gewoon toch wel in onschuld gegaan. Hij heeft het niet goed begrepen.
Ja.
Ik geloof niet dat je daar krampachtig over te zijn van nu. Dat zou. Nou, dat is. Hoe ik dat zie. Ja.
Als je zegt avondmaal werd ingesteld, zeg maar in zo'n setting waar Pesach gevierd werd. En dat was wel echt zo'n gezins. Ik zit nog steeds met die kinderen namelijk. Daar waren de kinderen ook gewoon bij die Pesachmaaltijd. Mm. En dan wordt dat avondmaal ingesteld. Ze zijn dan niet opeens de kamer uit. Maar weet u misschien iets hoe die cultuur was in die tijd? Waar waren de kinderen als er gegeten werd? Want dan kan ik me voorstellen dat het in die tijd misschien dat de kinderen dan er niet vanzelfsprekend niet waren. En dat ze er dus niet bij waren. Maar als ze er gewoon wel waren, dan wat doe je dan met die kinderen? Ik vind dat nog steeds.
Ja. Nou, hier, dit is dus de maaltijd, hè. Dus, is ook een, het is een, de avondmaaltijd, hè, waar hier over gesproken wordt. Dat woord is de hoofdmaaltijd van de dag. En ik weet niet of dat het misschien, dat de kinderen dan op bed zijn. Dus in deze setting, van die maaltijdsetting waar de kinderen zijn, weet ik niet. Hebben geen, denk ik, ook geen gegevens over. De Pesach was natuurlijk inderdaad in een huisgezin. Maar je had ook dat Pesach gevierd werd in gezelschappen. Zoals een rabbi met zijn leerlingen. En dat is eigenlijk bij Jezus het geval, hè? Dus dat is een andere setting. Dan zijn er natuurlijk geen kinderen. En als Jezus het avondmaal instelt, dan is dat natuurlijk niet hetzelfde als het Pascha. Het heeft wel die achtergrond, maar het is iets nieuws, hè? Hij brengt iets nieuws wat hij op dat moment instelt, wat wij met elkaar vieren. Dus het heeft wel, denk ik, die achtergrond, maar het is wel degelijk een nieuwe instelling die de Heer heeft gedaan. En dus als je bij de gezinsmaaltijd natuurlijk ook allerlei kinderen hebt die dan ook een deel aannemen, vind ik het nog niet dat je dat ook dan bij het avondmaal ook hetzelfde kunt veronderstellen. Dus hier wordt toch duidelijk over dat je moet begrijpen wat er gebeurt. Hè, ook delen hebben. Dan denk ik toch wel dat bij jonge kinderen ook niet zo zal zijn.
Ja. Hoe wij dat gedaan hebben in de gemeente. Ja. Wij hebben de verantwoordelijkheid bij de ouders gelegd.
Ja.
Dat hebben wij gewoon aan de ouders overgelegd. Ja. Om te zeggen, van, is je kind ertoe bereid? En ook als je kind 10 jaar oud is, dat laten wij, dus daar hebben wij voor gekozen als gemeenteleiding. Dus als je als een ouder vindt dat een kind ertoe bereid is om dat daar te nemen, dan staan wij erachter.
In de bovenbouwgroep juist daar heel speciale tijd voor genomen hebben om er uitleg over te geven en om juist dat met elkaar te vieren. En dat was heel bijzonder.
Dus ja. Ja, nee, ik vind het wijs hoor, om de ouders om die verantwoordelijkheid aan de ouders te geven. Hè, dat heb ik inderdaad niet genoemd, maar dat ben ik eigenlijk ook wel gewend van Pinkstergemeentes.
En bij de bovenbouw, ik vind dat ook bijvoorbeeld.
Ja.
Hoe oud zijn
we? Van 10, 11, 12.
Ja.
Uitleg
van
wat
het
betekent. Dat je dat
in.
Wij
weer
geen
waarde. Ja.
13, ja. Maar
je ziet
het eerst genoemd eigenlijk van Pascha. In Exodus 12, dat je hier komt. Ja. Het is wel wat we zeggen, als kinderen
een Ik zal nog een tekst ook opsturen. Ja? Dat kun je dan doorgeven.
Je hebt wat kopieën van je boek? Dat boek mee?
Ja, ik heb wat. Als mensen het boek willen aanschaffen, dan zou dat kunnen. Maar ik heb een paar meegenomen. Wie kent Mouchant? Ja, toch wel? Ja? Ja, dus bij de rode uitgave was 63, ja. Hij is later, ja.
Bijzonder. Mooi. Heel goed.
Leuk.
Hartelijk dank.
Ja.
Geweldig. Ja, absoluut.